In deze avond lezen wij Psalm 46.
Een lied op Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde van haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, ze zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der heerscharen is met ons. De God Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Komt, aanschouw de daden des Heeren, die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der heerscharen is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Sela.
De eerste woorden van Psalm 46, gemeente, formuleren ook het thema van deze psalm. Die staan in vers 2. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig geluk bevonden, een hulp in benauwdheden. En die woorden vormen ook het thema voor de tekst. En ik heb dat thema maar samengevat met de woorden van het Lutherlied. Luther heeft zijn bekende lied, een vaste burcht is onze God, gecomponeerd aan de hand van Psalm 46. God is onze burcht. De psalm spreekt van drie dingen, of drie thema's. Allereerst van een wereldoorlog. In de tweede plaats van een wereldheerser. En in de derde plaats van een wereldvrede. Wereldoorlog, wereldheerser, wereldvrede. En daar zijn we eigenlijk allemaal bang voor. Ik tenminste wel. Een wereldoorlog. Ik zeg dat niet om u of jou bang te maken. En ik zei het ook heel bewust niet vanmiddag met al die kleine kinderen. Maar dat speelt wel door je gedachten. Een wereldoorlog. Hoe gaat dat aflopen? Zomaar twee vragen. Hoe gaat dat aflopen als Polen inderdaad die straaljagers gaat leveren aan de Oekraïne? En Rusland ingrijpt. Dan gaat de oorlog de grens over. En raakt het heel direct Europa. Dan zal het ook ons land raken. Niet alleen nu in onze economie. Maar ook heel concreet met onze militairen. Tweede, misschien heeft u dat ook gelezen tussen de diensten. U volgt toch wel het nieuws. En u leest toch ook, laat ik het maar gewoon bij naam noemen, het Reformatorisch Dagblad. Het nieuws volgen voor de actualiteit. De krant, het zij de papieren krant, het zij de digitale krant, voor de duiding van de actualiteit. Bijbelse duiding. En als u het niet doet, doe dat dan vanaf vandaag. En ik kijk met een schuin oog naar onze jonge mensen. Lees niet alleen nu.nl, maar lees ook een christelijke medium. En u heeft dat waarschijnlijk, als u dat volgt, de actualiteit ook gezien. De dreigende ramp die zich wel zal herhalen in Tsjernobyl. En als de naam Tsjernobyl valt, dan moet ik denken aan mijn kinderjaren. Ik was een jaar of 10, 11. Toen die ramp plaatsvond in de kernreactor. En ik kan me nog herinneren dat wij als kinderen op bepaalde dagen opeens niet meer mochten buiten spelen. Dat het vee naar binnen werd gehaald. Dat de melk uit die dagen niet kon worden verkocht, maar doorgespoeld moest worden, omdat er een grote radioactieve wolk over West-Europa dreef. Gaat zich dat herhalen binnen enkele dagen? En hebben we dan niet alleen een wereldoorlog, maar ook een milieuramp van wereldomvattende omvang? En eigenlijk hebben we het nu alleen nog maar over wat er in het oosten van Europa gebeurt. Ondertussen gaan andere oorlogen door. En hoeveel oorlogen zullen er nog volgen? En met dat ik dat zeg, gemeente, zitten we eigenlijk gewoon in het hart van Psalm 46. De dichter wint er geen doekjes om. Zeker niet in het eerste deel van deze psalm, tot en met vers 7 ongeveer. Het tekent eigenlijk twee verschillende vormen van chaos. Chaos onder de volkeren en chaos in Gods schepping. Met dat laatste steekt hij in. Chaos in Gods schepping. Vers 3, laat het nog maar even lezen. Daarom zullen wij niet vrezen. We zijn niet bang. Al veranderde de aarde, de schepping, haar plaats. En al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. De gedachte in de tijd van de Bijbel, en natuurlijk wist men beter. Ook in de tijd van de Bijbel wist men al dat de aarde rond was. Maar zoals wij in onze taal en in onze cultuur ook uitdrukkingen gebruiken die een figuurlijke betekenis hebben. Ik noem er maar twee, het is nu buiten donker en we zeggen dan omdat de zon is ondergegaan. Terwijl we allemaal weten dat de zon vast en stil staat en de aarde eromheen draait. Datzelfde geldt ook voor de taal van de Bijbel. Levende taal heeft ook gezegden, spreekwoorden, uitdrukkingen, vergelijkingen met de figuurlijke betekenis. En een van zulke uitdrukkingen komen we ook tegen hier in vers 3. De bergen worden verzet in het hart van de zeeën. De gedachte is, en eigenlijk is dat niet eens zo heel erg raar, dat de zeeën, de oceanen, het fundament vormen waarop het droge rust. Wie denkt dan niet aan Genesis 1? God die scheiding maakt tussen het water en het droog. Wie denkt dan niet aan die eerste twee versen? De geest van God die zweefde over de water. Waarmee het scheppingsverhaal wordt ingezet. En stap voor stap laat de Heer dan zien dat hij vanuit het water het droge tevoorschijn roept. En op het droge het land vorm geeft, planten, bomen en tegelijkertijd ook in het water het leven schept. En vanuit het water ook het leven op het land tevoorschijn roept. Zo heel vreemd is deze gedachte dus niet aan het begin van Psalm 46. Om het water te zien als het fundament waarop de schepping rust. Het is ook om die reden dat zo vaak het water in de Bijbel wordt vergeleken met chaos. En ook daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Het is nog maar een enkele week geleden dat over West-Europa zo'n geweldige storm ging. Twee achter elkaar aan. En we zagen wat dat aanrichtte, niet alleen op het land, maar ook op het water. Ook op de Noordzee en in het kanaal. Hoe schepen in nood kwamen, dreigden te zinken. Als het water wordt opgeswiept, is het door niets en niemand meer te temmen. Dan moet je zorgen dat je zo snel mogelijk van het water komt, anders word je door het water verzwolgen. Nu vandaar ook dat beeld hier in deze psalm, het water gaat bruisen, vers 4, het wordt beroerd, het wordt onstuimig, de bergen beginnen te daveren, er ontstaan dus aardbevingen, vulkaanuitbarstingen. En ook dan zitten we meer midden in de actualiteit. Aardbevingen. Vulkaanuitbarstingen. We zeggen het wel eens tegen elkaar in de achterliggende jaren. Het lijkt wel alsof de schepping steeds meer van slag raakt. Als we zien wat er allemaal gebeurt. Als we de ontwikkelingen volgen ook in het klimaat. Als we zien wat de zee uitbraakt op de stranden, ons afval. En als we soms het gevoel hebben, we krijgen het niet meer onder controle. De schepping is van slag. Psalm 46 zegt, de schepping is op tilt geslagen. Tegenover de chaos in het water en in de schepping plaatst Psalm 46 ook chaos onder de volk. Laten we maar kijken, vers 7. De heidenen raast, zijn woest en woedend op elkaar. De koninkrijken bewogen zich. De koninkrijken komen in beweging, staan tegen elkaar op. We zagen dat vorige week. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Oorlogen die zomaar opeens zich kunnen ontketenen. Andere dingen die plaatsvinden, waardoor grote stromen van vluchtelingen op gang komen. Vanuit het Midden-Oosten, vanuit de Oekraïne en misschien straks ook vanuit andere landen. Wat is er aan de hand in deze psalm? Heeft het te maken met de gebeurtenis uit de tijd van het Oude Testament en dat de dichter, de kinderen van Korach, een familie die een bijzondere plaats heeft gekregen in de tempelliturgie, naar aanleiding van die gebeurtenis hun tijd of kort daarvoor deze psalm hebben gedicht? En moeten we dan op de wereldkaart van het Oude Testament gaan kijken naar verschillende volkeren die in deze periode tegen elkaar hebben opgestaan? En moeten we proberen te kijken of het ons lukt om ook te zien hoe de schepping in die tijd begon te wankelen, op zijn achterste benen kwam te staan en dreigde om te vallen? Het opvallende van Psalm 46 is dat de dichter op alle mogelijke manieren probeert te voorkomen dat we deze psalm ergens in het verleden een plek kunnen geven. Bij verschillende psalmen lukt dat eigenlijk heel eenvoudig, omdat de dichter, het zij in het opschrift of het zij in de psalm zelf, verwijst naar bijzondere gebeurtenissen in het leven van koning David of in tijdens de regering van koning David. Belangrijke veldslagen die hij alleen dankzij Gods hulp en dankzij Gods ingrijpen heeft weten te bedwingen en de overwinning kon behalen. Maar hier in de psalm wordt er niet gesproken over een aardse koning, worden volkeren niet bij naam genoemd. Plaatsnamen ontbreken, wordt niet verwezen naar een bepaalde periode. Nee, alles verheft zich tegen God. Tegen de schepper van hemel en aarde, die ook mensen heeft geschapen. En met dat Psalm 46 dat heel sterk benadrukt, wordt ook meteen duidelijk wat de dichters met deze psalm voor ogen hebben. Deze psalm wil niet gelezen worden met het oog op wat achter ons ligt. Maar Psalm 46 wil gelezen worden met het oog op wat voor de dichter ligt. Het is ook opvallend dat juist in dat eerste deel van deze psalm, laten we nog maar even rustig kijken, gemeente, we zullen vanavond heel rustig deze psalm zo ontvouwen, al luisteren met elkaar naar de psalm. Het is opvallend dat in het eerste deel van deze psalm, 1 tot en met 6, steeds over God wordt gesproken. En dat pas vanaf het tweede deel van de psalm de naam Heere met 5 hoofdletters komt te staan. God is ons een toevlucht. Het is God die strijd aangaat. Het is God tegen wie het geweld zich richt. Het is God die in het midden van de stad is. Het is God die daardoor rust schept. God tegenover de rest. Met dat Psalm 46 dat zo sterk benadrukt, God tegenover de rest, wordt meteen ook duidelijk dat deze psalm uiteindelijk een andere strijd voor ogen heeft. De eindstrijd. Een strijd die alles in beweging zal zetten. Wat we hier in een notendop in Psalm 46 aantreffen, wordt in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, uitvoerig beschreven. Een grote oorlog die zich ontketent en die zich richt tegen God en tegen zijn volk. Zijn we al zover? Nee. Waarom niet? Nou, alleen al omdat wij hier rustig vanavond samen kunnen zijn. We nog steeds leven in een land waar dat niet wordt verboden. Al wordt ons christen zijn voortdurend ter discussie gesteld. Juist met het oog op dat wat nog gaat komen, wil deze psalm vanavond ons de weg wijzen. En om dat te kunnen zien, gemeente, zullen we, en dan maken we meteen ook de stap naar de tweede tweede punt, niet om ons heen moeten kijken, om onze kracht van mensen vandaan te halen of onze verwachting op iemand anders te stellen. Nee, midden in deze psalm, kijkt u maar mee, staat ook het woord midden, psalm 46, vers 46. God is in het midden van haar. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. Juist in deze psalm wordt op verschillende manieren bezongen dat de Heere regeert en dat Hij de heerser is over alles. Dat Hij erboven staat. En dat doet de dichter ook op verschillende manieren en met verschillende bewoordingen, met verschillende namen, om de heerschappij van de koning van hemel en aarde ook uit te tekenen. Allereerst noemt hij zijn paleis, stad van God. Daar waar de Heere woont, waar hij zijn troon heeft gefundeerd, midden in zijn schepping en waaruit hij alle dingen bestuurt en regeert. Het is niet alleen dat daarmee het centrale van de Heere wordt benoemd. God staat in het midden. Het loopt hem niet uit de hand. Het is ook de Heere die voortdurend in deze psalm met verschillende namen zichzelf laat benoemen. Vanaf het tweede deel van deze psalm, kijkt u maar met me mee, veraf vers 8, staat heel nadrukkelijk de naam Heere met 5 hoofdletters. De Heere der Heerscharen is met ons. Het is dus niet alleen God die alle dingen bestuurt en regeert, de schepper van de hemel en aarde, maar het is ook die God die juist in die ene naam Heere laat zien en openbaart dat Hij van zijn hoge troon in staat is om af te dalen tot in de diepte daar waar iemand in zijn nood zich bevindt. Om daar te laten verkondigen. Maar ik ben met je. Zoals we dat ook lazen en beleden met elkaar vanmiddag en vanavond met de woorden van zondag 9 en zondag 10 van de Heidelberger Catechismus, dat deze almachtige God om zijn Zoon Jezus Christus wil, ook mijn getrouwe Vader is. En die mij van al het goed, alle nooddruft wil voorzien. De Heere, dat is het tweede. God, Koning, Heere, ik ben erbij. De Heere laat zich in deze psalm in zijn koninklijke heerschappij ook op andere manieren omschrijven. Kijkt u maar even met me mee, dat staat in vers 8, de Heere der Heerscharen. Dat betekent de God van de hemellegermacht. Die God die dus de strijd aanbindt en zich daarin ook laat bedienen door zijn vele dienaren die door hem zijn geschapen en samen zijn gedrompt rondom zijn troon. Waarmee de Heere als het ware wil zeggen, de strijd die ik nu aanbind is ten diepste niet meer een strijd tussen mensen onderling, maar is een strijd tussen twee rijken. Het rijk van de duisternis en het rijk van de licht. De Heere der Heerscharen, grote hemelvorst, die het bevel voert over de hemelse heerlegers en die hen de opdracht heeft gegeven om mee te werken aan de komst van zijn koninkrijk. Nog zo'n naam die in deze psalmen uitstekent, wie deze God als wereldheerser wil zijn. Kijk er maar mee, vers 8. Er staat: de God van Jacob is ons een hoog vertrek. Als die naam Jacob valt in het Oude Testament, en er wordt daarmee altijd verwezen naar Gods verkiezende liefde. Ondanks dat Jacob van de Heer een nieuwe naam heeft gekregen na die nachtelijke worsteling bij Pniel, en hij voor de rest van zijn leven ook zo aangesproken mag worden door de mensen om hem heen en ook wel door de Heer, is het de Heer die later na het overlijden van deze aartsvader voortdurend ook de naam van Jacob gebruikt. Om het volk Israël te herinneren aan hun lage afkomst. Dat het ondanks hun voorvader Jacob, die door middel van leugen en bedrog de zegen van Abraham probeerde te bemachtigen, het de Heere zelf is geweest die door alles heen, ook door de arglistigheid van Jacob, zijn verkiezende liefde en trouw heeft bevestigd en zo Jacob ook bracht op de plaats waar hij hem wilde hebben. Alsof de Heere steeds zegt, midden in de psalm en bij de profeet, als hij spreekt over de God van Jacob of gij, wormke Jacobs, het volk zo wordt aangesproken, alsof de Heere daarmee wil benadrukken, het is niet om u. En ik doe het ook niet vanwege uw gerechtigheid. En ik laat me daarin ook niet leiden door medelijden. Maar het is alleen dankzij mijn verkiezende liefde, omdat ik redenen neem uit mezelf, dankzij mijn welbehaag, dat ik mij met u verbind en voor u er wil zijn. God de Koning, Heere, ik ben erbij. Jacob, Gods verkiezende liefde. Zo tekent de Heere zijn heerschappij uit. Maar langzaam maar zeker, gemeente, beginnen we al lezen deze psalm ons wel een paar vragen te stellen. Want als ik deze psalm goed lees, dan begin ik me steeds meer af te vragen waar die troon van God nu eigenlijk staat. En wat wordt nou eigenlijk bedoeld met de stad van God? Kijkt u maar even met me mee naar vers 5. Want daar staat in vers 5, de beekjes van de rivier zullen verblijden de stad van God, het heiligdom van de woningen des Allerhoogst. En dan loopt het wel even spaak. Onder ons zijn er verschillende in Jeruzalem geweest. Je hoeft niet eens in Jeruzalem te zijn geweest om te weten dat door Jeruzalem geen rivier loopt. Zelfs geen beekje. De enige natuurlijke bron van water is de Gihonbron. Uitgehakt in de tijd van koning Hizkia. Geen rivier, geen beekjes, niets. Dor, droog en berg. Staat er een fout in deze psalm? Of ligt de stad van God ergens anders? Trouwens, hoe zit dat met dat water dat bruist? Zeeën die opgesweept en onstuimig zijn. Woestende waterkolk. En daartegenover die rustig kabbelende beekjes. Buiten de stad alleen geweld, binnen de stad rust en vrede. Buiten de stad dood en verderf, binnen de stad is God onze toevlucht. Buiten de stad razende heidenen. Binnen de stad klinkt het lied van Psalm 46. God is ons een toevlucht. Hij is krachtiglijk bevonden, sterkte in tijden van benauwdheid. Het is trouwens niet de enige plaats, gemeente, in het boek van de Psalmen, waarover de stad van God gesproken wordt. En zomaar even terloops wordt verteld dat in het midden van die stad een rivier of beken is. Ik wil maar één voorbeeld even aanreiken vanuit het boek van de Psalmen. Kijkt u maar even met me mee naar Psalm 36. Psalm die we ook regelmatig zingen. Waarin gesproken wordt over het dronken worden van de liefde van God. Maar dan staat er toch echt in Psalm 36. Ik lees even vanaf vers 9. Zij worden dronken van de vettigheid van uw huis. Dan denk je meteen aan de tempel. En gij drinkt hen uit de beek van uw wellust. Nou, in de tempel in Jeruzalem stroomt geen beekje. Want bij u is de fontein van het leven. In uw licht zien wij het licht. Wat doelt de dichter op? De dichter van Psalm 46 en de dichter van Psalm 36. Gaat het hier eigenlijk wel over Jeruzalem, die plaats in Israël? Of heeft de dichter van Psalm 46 een andere stad voor oog? Wat bedoelt de dichter met die beekjes die blijdschap en vreugde geven? Die het hart vervullen met intense vreugde in God. En wat staat hem voor ogen als hij spreekt in Psalm 36 over de fontein van water die opwelt uit het heiligdom van God? Het is niet alleen het beeld dat we in de psalmen tegenkomen. Ik denk ook even aan een van de profeten. En sommigen zijn me in hun gedachten, vermoed ik al voor, de profeet Ezechiël. Als hij als balling ergens in het huidige Irak de visioenen krijgt van de nieuwe tempel en stap voor stap in zijn Bijbelboek uitlegt hoe die nieuwe tempel vorm gaat krijgen, zowel de inrichting als ook de afmetingen, vermeldt de profeet heel gedetailleerd. En als hij dan in hoofdstuk 46 voor het laatste keer beschrijft hoe de tempel wordt ingericht, dan begint hij dat nieuwe hoofdstuk, hoofdstuk 47, met het beschrijven van een kleine stroom van water die van onder het altaar vandaan komt. En die vanuit twee kanten van de tempel door de stad naar buiten stroomt, steeds breder en dieper begint te worden, uitmondt in de Dode Zee. En de Dode Zee verandert in een prachtige tuin, waar alles welig tiert, groeit en bloeit. We zien in deze psalm hoe de dichter steeds voortdurend benadrukt dat God de bron van het leven is. En dat daar waar water is, het leven ook ontstaat. Dat hij de bron van zegeningen is. Niet alleen van aardse zegeningen zoals we dat zongen met Psalm 65. De Godsrivier doet geoverstromen. Water dat ervoor zorgt dat de aarde weer bevochtigd wordt en vrucht gaat dragen. Waar we ook op deze dag voor samen zijn gekomen om dat van de Heere te bidden. Of Hij met ons wil zijn in het komende seizoen. En zijn zegen ook wil gebieden over onze arbeid. Als ook over alles wat mag gebeuren op onze akkers en in onze weiden. Maar in de Bijbel leeft het diepe besef dat God ten diepste de bron van het leven is. En dat dat leven alleen maar geschonken kan worden van onder dat altaar. Plaats waar de Heere een zondaar in genade en in vrede wil ontmoeten. En door de omhoog kringelende rook van het offerdier dat verteerd wordt op het altaar, alleen maar spreken wil van vrede en van genade. Dat is wat de dichter voor ogen heeft. God is in het midden van haar. En daar waar de Heere is, daar is het leven. Hij doet die Godsrivier ontspringen. Hij laat die kabbelende beekjes in de rivier in de stad van God ontstaan. Hij zorgt voor de blijdschap en voor de vreugde in hem. Laten we vanavond een aantal lijnen gaan trekken, gemeente. Allereerst met het oog op het komende seizoen. Al het leven, ook het leven in ons dagelijks leven, is afhankelijk van de bron van het leven, van de Here. Beleiden wij wanneer wij ook in de komende maanden onze handen vouwen en aan God vragen: geef ons heden ons dagelijks brood. Wat als de hemel de sluizen sluit en er geen druppel meer valt? Wat als de droogte van enkele jaren geleden terugkomt en niet meer weggaat? Dan droogt het leven op en blijft de dood achter. Laten we in dat besef ook voorgaan in onze gebeden in de kring van het gezin. Om onze kinderen aan de keukentafel te leren om in het dagelijks leven hun hoop en verwachting op God te stellen. Laten we die ondertoon van verwachting en van afhankelijkheid voortdurend laten doorklinken in onze gebeden. Zodat onze kinderen en wij beseffen dat het niet gewoon is dat we de koelkast open doen en die zit vol. Dat we de tafel afruimen omdat er over is. Dat onze kinderen een kastdeur kunnen open doen om wat eruit te halen. Wat als God die stroom laat opdrogen? En de kasten leeg blijven. En in de koelkast niets meer staat. Vertrouw hem dan nog? Hebben we dan nog onze hoop op hem? Wat als ook wij moeten vluchten en niets mee kunnen nemen dan alleen maar een boodschappentas? Wat als wij ergens moeten aankloppen en afhankelijk zijn van de ander of die ons wilt helpen en wilt verzorgen? Maar dat beeld van die rivier heeft ook alles te maken met Gods genade. Laten we de tekst nog eens een keer lezen, gemeente. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat in vers 5: de beekjes der rivier zullen verblijden de stad van God. Het heiligdom van de woningen des Allerhoogst. Er staat niet alleen verzorg, maar verblijden. En daarmee geeft de Heere allereerst het doel aan waarmee hij vanuit dat altaar die stromen van levend water wil laten vloeien. Niet alleen om het leven te scheppen en te onderhouden, maar in het bijzonder om het leven ook te laten rusten in hem, de schepper van hemel en aarde. Hij die vanuit het water alles heeft geordend en heeft geschapen, die de hemel en aarde een plaats heeft gegeven, die orde in de chaos schiep en die ervoor zorgde dat de schepping uiteindelijk rustte in hem op de zevende dag. Die in dat paradijs die stromen van levend water liet stromen zoals Genesis 1 en Genesis 2 beschrijven. Om daarmee ook te laten zien dat bij hem een bron van overvloed, van vreugde en van zegeningen is. Het is alsof Psalm 46 weer dat oude ideaal van die verloren schepping tevoorschijn roept. Maar nu die stromen van levend water laat voortkomen vanuit Gods heiligdom, vanuit het altaar. En daarmee ligt deze psalm ook in de bedding van een belangrijke, lange verwachting. Die niet alleen in het Oude Testament voortdurend doorklinkt, maar ook in het Nieuwe Testament. De verwachting van de stad van God. stromen van levend water de stad zullen bevochtigen. Maar aan de oevers van die stromen hun bomen zullen groeien, welks blad niet meer zal verwelken en welks vrucht niet meer zal vergaan. En waar iedereen wordt opgeroepen om te komen en te drinken van het water des levens, om niet. Die verwachting hoor ik hier doorklinken. Midden in deze psalm staat daarom ook de uitnodiging om juist naar deze stad te komen. En de grote daden van de Heere te aanschouwen. Kijkt u maar even met me mee. Vers 9. Komt, aanschouwt de daden van de Heere. Die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. Ik moet iets over die oproep vertellen, gemeente, zodat wij dat ook kunnen begrijpen. Het is niet alleen maar, kom even kijken wat de dichter hier bedoelt. Ik ga even rustig zitten, zodat we kunnen zien hoe God zijn almacht demonstreert. Nee, die uitdrukking, het aanschouwen van de daden van de Heere, is eigenlijk al een hele oude uitdrukking die terugkeert in het lied van Mozes en van Mirjam in Exodus 15. Maar zij staan aan de andere kant van de oever, door Gods hand bevrijd, uitgeleid uit het Egypteland. En de Heere het water heeft gebruikt om de vijanden van zijn volk te verdelgen en te vernietigen. Dan staan ze aan de andere oever en dan bezingen ze daar de grote daden van de Heer. God die zijn almacht toonde door het volk in de vrijheid te plaatsen en de onderdrukkers te vernietigen. Want dat is wat de dichter hier in Psalm 46 ook voor ogen heeft. Nu de poorten van deze stad nog openstaan, de stad van God, klinkt de oproep vanuit die stad om te komen en de grote daden van de Heere te aanschouwen, om te zien hoe God in zijn genade handelen door alle chaos heen zijn rijk laat komen en vrede uiteindelijk zal bevestigen. Een vrede die nooit meer overgaat, omdat die vrede rust in God die onze vrede wil zijn. Om burger te worden in deze stad is dus maar één ding nodig. Kom en zie de daden van de Heer. Laten we, als we in de stad zijn vanavond, gemeente, ook even rondkijken in die stad. Nee, laten we niet de muren gaan inspecteren. Maar laten we naar het hart van de stad gaan. Plaats van Gods heiligdom. Maar laten we aan de hand van deze psalm, Psalm 46, die stroom van levend water die vanuit dat heiligdom komt, is volgen tot en met de bron. Het binnenste heiligdom. De plaats waar God zijn troon heeft gefundeerd in gerechtigheid en in liefde. Laten we in de schaduw van dat altaar vanavond natuurlijk kijken naar beneden, de bron van Gods grondeloze barmhartigheid. Maar laten we heel in het bijzonder vanavond, als we staan bij dat altaar, ook kijken door de rook die omhoog kringelt, omhoog. Omdat God in dat offer bevestigt, God is in het midden van haar. Is dat niet wat wij nodig hebben in deze bange tijd? Een toevlucht. Er staat letterlijk een asielplaats. Een plaats voor asielzoekers. Voor mensen die ontheemd zijn. Die alles hebben achtergelaten. die niets meer konden meenemen. Die met lege handen en berooid aankomen in Gods heiligdom. Het greep mij vanmiddag geweldig aan, gemeente. Verschillende onder ons hebben dat gezien, maar als je hier op de kansel staat en je kijkt zo de gemeente in. Verschillende jongeren en kinderen op de galerijen en hierachter in de banken uit de Oekraïne. Dan huilt je hart toch. Laten we die gezichten, al kennen we ze niet, meenemen naar onze binnenkamer. En laten we bidden of God hen wil beschermen. Een asiel voor hen wil zijn. Plek waar ze kunnen schuilen. In de stilte van deze avond. Als het in een vreemd land donker wordt en ze denken aan hun eigen vader in de Oekraïne. Dat is toch wat deze psalm bedoelt. Allereerst ook voor dit soort mens. Asielzoekers. Maar laten we tegelijkertijd, wanneer wij geconfronteerd worden, zo heel concreet met de nood van deze tijd, ook onze kinderen voorgaan, onze jonge mensen voorgaan, in het leren schuilen bij God. Alleen bij Hem ben je veilig voor tijd en eeuwigheid. Wat er ook gebeurt, dat is wat Psalm 46 wil duidelijk maken. Al staat de hele aarde en de hele schepping te wankelen. Al is alles in beroering. Wie binnen die stad van God is, die heeft God als een muur om hem heen. God is in het midden van haar. Kijkt u maar even met me mee, gemeente, hoe de psalmdichter dat zo sterk benadrukt. Juist in deze psalm, kijkt u, er staat vers 6, God is in het midden van haar. Ze zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. En dan zegt de dichter het voor het eerst. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoofdvertrek. Om het aan het slot van deze psalm nog eens een keer krachtig te herhalen. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoofdvertrek. Nee, dat doet hij niet om als het ware zijn angst te overschreeuwen. Maar dat doet hij om te belijden dat het echt waar is. Wie God heeft, is wel bewaard. Maar wie God mist, en wat is dat aangrijpend als dat nou de werkelijkheid is in jouw leven vanavond, dat jij God niet hebt. Die stelt niets voor. Als alles begint te wankelen. Als het chaos wordt. Als we niet weten waar we terecht kunnen. En je staat alleen in het leven. Dan ben je de armste van deze wereld. Maar als alles om je heen staat te wankelen. Als je eigen leven op zijn grondvesten staat te schudden. Als je voor je gevoel eronder uitgaat. En als je tegen de Heere moet zeggen, ook ik ben bang. Dan zegt Psalm 46, maar dat mag je zeggen, binnen de stad van God waar de Heere is. Hij is daar. En hij is nabij. De laatste lijn vanavond, gemeente, vanuit deze psalm. Deze psalm spreekt ook heel nadrukkelijk dus van wereldvrede. Waarom? Wel, dat zegt het slot van deze psalm. Kijkt u maar mee. Er staat, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog verbreekt, de spies aan twee slaat, de wagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. God richt dus verwoestingen aan, zegt Psalm 46. Maar als we deze woorden zo lezen, dan denken we meteen dat de Heere zich dus ook gaat gebruik maken van geweld. En dat is iets wat deze psalm juist wil voorkomen. God neerzetten als mens die zich bedwingt, bedient van agressie en van geweld. Nee, het enige wat God doet om het geweld te bedwingen, beleidt de dichter in vers 7. Hij verheft zijn stem. Precies zoals het begon in Genesis 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, chaos. De geest van God zweefde over de aarde. En God zei, daar zij licht. En daar was licht. Klinkt die stem niet door het oorlogsgeweld heen? Horen we die stem soms niet op onverwachte plekken? In een schuilkelder in de Oekraïne? In een metrostation? Op een perron? Het voorbeeld van vanmiddag over de radio? Getuigenis van christenen in onze samenleving? Stem van de Heere die spreekt door het woord en verkondigt dat dwars door alles heen hij zijn koninkrijk laat komen in deze wereld, opdat hij verhoogd zal worden. Ook vanavond klinkt de stem van de Heere in uw en in jouw leven. En die stem wil je vanavond maar op één plaats brengen, midden in die stad, in de schaduw van het altaar, om te buigen bij de bron van leven die voortkomt uit de levende God, uit het hart van God. En die een hart van een zondaar, een mens, vervult met intense en hemelse vreugd, opdat hij in de schaduw van dat altaar kan zingen, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn troost en lust. Amen.